Maarten van Rossum en ik, Gijs Rademaker, nemen je mee naar de tijd van de dinosauriërs.
Ja, jij vindt het gemene beesten eigenlijk.
Ik vind het gewoon gemene beesten. Ja, kijk naar ze.
Beesten zijn niet gemeen.
We zijn het eigenlijk nooit eens.
Maar T-Rex is toch veel sexier?
Nee, ik vind een kakkerlak net zo sexy als T-Rex. Ja, ik zie dat je daar moeite mee hebt.
Voor iedereen die vroeger al van dino's hield en nu nog steeds een beetje, luister naar DinoCast.
Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 29 december. De kerstdagen zitten alweer op, het nieuwe jaar komt eraan. Wij blikken nog even terug op het vorig jaar. Mijn naam is Berijn en op afstand zijn aangeschoven Floris.
Hoi.
Erwin.
Hey.
En Tony.
Yo.
We hebben een speciale aflevering voor je, waarin we dus terugblikken op techjaar 2021 op de valreep. We hadden gehoopt deze podcast in de studio te kunnen opnemen. We hadden zelfs wilde plannen om het te filmen. Maar dankzij Omicron bewaren we dat voor 2022. Maar niet getreurd, het wordt een hele leuke show, want er is heel veel gebeurd het afgelopen jaar op techgebied. We gaan beginnen! We hebben vandaag op Bright.nl het laatste deel van de Bright 25 gepubliceerd. Ons jaaroverzicht in tech. Lees dat vooral daar. In deze podcast duiken we nog een verdieping dieper. We gaan Meta. Deze tekst kwam van Erwin, dat laatste zinnetje. Het eerste thema dat me opvalt zijn de hypes van 2021. Nou, en die hypes die waren er. Dat was dus inderdaad bijvoorbeeld de metaverse van Zuckerberg. Maar ook Clubhouse. Kennen jullie die app nog? En ja. NFT's. Zullen we met Clubhouse beginnen?
Ja, maar dat speelde ook allemaal een beetje aan het begin van het jaar. Hè? Dat was... Ja, opeens was dat daar. Het was de aanleiding was volgens mij een interview met Elon Musk. In die app. Want hij dateert al van vorig jaar trouwens, 2020. Maar en we weten inmiddels, alles wat Elon Musk aanraakt, dat verandert in goud. En dat gebeurde dus ook bij deze app, Clubhouse. Wat is het eigenlijk? Hè? Of nou ja, dat weten we denk ik inmiddels allemaal wel weer. Maar het was even de eerste in zijn soort waar je een soort... Ja, het waren live audio streams in zogenaamde kamers. En ja, nou, het was wat anders, ja. En het was natuurlijk ook wel weer met de gebruikelijke exclusiviteit. Je had een invite nodig. Het was iOS only. Het was even heel hot and happening, maar...
Nou, ik geloofde er wel in, hoor, moet ik zeggen. Ik vond, en Tony ook volgens mij. Tony en ik zijn
de keren dat je daarin zat met allerlei... zowel bekende mensen als onbekende mensen... die eindelijk met elkaar in gesprek gingen, experts en gewone mensen die even meeluisterden... die konden ook gewoon een handje opsteken en een vraag stellen. Op het podium werd je dan getrokken, virtueel audio-podium. Nou. En dat allemaal super laagdrempelig... dat je gewoon kan praten met elkaar. En we zaten midden in een lockdown. Dat was denk ik ook wel de reden dat het ineens zo hard ging lopen daarna.
Er viel veel samen, hè? Er viel heel veel samen. Ja, het was ook wel. Ik snapte ook wel die exclusiviteit. Die trok me ook wel. Ik heb het ook wel geprobeerd. Maar ik had al vrij snel het idee, als losse app gaat dit niet werken. Weet je, inmiddels is het ook gekopieerd door allemaal sociale media. En ik vind zelf de versie van Twitter het beste. Spaces heet die volgens mij. En Twitter heeft daarvoor weer zijn fleets geschrapt. Kennen we die nog? Twitter fleets?
Ja.
Weet je wel, boven in beeld hadden ze stories gejat. Nou, in plaats van stories staan dan nu eigenlijk gewoon Clubhouse. Nou, je opent een app en er moet iets aan de hand zijn. En Clubhouse was al, weet je, de 2 weken nadat die hype begon... was er al weinig meer aan de hand als je die app 's middags opende. Want het zijn alleen live gesprekken. En het is onmogelijk om de hele dag iets aan de hand te hebben. Weet je wel, andere sociale media, stuur je even een tweetje. Nou, dan is er snel wat te zien. Plaats je even een fotootje op Insta, is ook wat te zien. En dit is toch wel, je wilt toch wat interessants horen. En als je de eerste 10 keer in Clubhouse een interessant gesprek hebt gehad... Ja, dan is de gesprekstof wel op of zo. Dat idee kreeg ik een beetje.
Het idee was ook dat je natuurlijk op de juiste mensen en de juiste groepen uiteindelijk, maar dat was eerst nog niet af, de notificaties zou aanzetten. Mm. Maar wat er in eerste instantie bij die app gebeurde, is dat je zoveel notificaties kreeg van nieuwe rooms die gestart werden. Ja, dat hield je gewoon niet vol. En dan zet je dus alle notificaties uit. En dan krijg je dus het effect dat mensen niet meer er naartoe gaan. Waardoor het allemaal een beetje in een neerwaartse spiraal terecht kwam. Zelfs toen ze het opengooiden voor Android, was dat eigenlijk al niet meer te stoppen. Mensen waren gewoon er klaar mee.
Maar jij was nog even de weinige die echt volhield, Tony, kan ik mij herinneren.
Nou ja, wel toen ik dacht van, hey, het zijn leukere gesprekken dan in de talkshows op televisie. Maar dat was dit jaar ook niet zo... In sommige weken was het ook niet zo moeilijk, hè? is misschien hard. Maar dat was echt zo'n moment dat mensen daar even mee klaar waren met alles waar ze in zaten. En mensen zaten gewoon thuis.
Ja,
het was gewoon iets nieuws.
Mee te maken.
Maar voor mij de essentie is voor mij fout. Want als je bij op Instagram, op Facebook, op TikTok, op Twitter... Daar kan je iedere keer dat dopamine-shotje krijgen. Weet je wel, je ziet iets en dat is leuk. En dan kan je op reageren. En bij Clubhouse heb je toch altijd een lange adem nodig. En wie weet komt er dan wel zo'n moment dat je denkt... ik ben blij dat ik hierbij ben of dat ik dit heb gezien.
Ja, dat moest ook interactie zijn en dat moest live zijn. En dat zien we dus bij zelfs bij YouTube, maar we zien het ook bij Facebook en bij Twitter. Die livestreams met directe reacties van mensen, dat is moeizaam. Dat is een moeizame ervaring, laat ik het zo zeggen.
Ja, het mooie is wel, vind ik, van dit concept, dat je moet praten. Want wij zetten inderdaad ook wel eens de comments aan bij livestreams op YouTube. Als mensen typen, dan gaan ze onaardiger doen of zo. Je zit toch quasi anoniem. En als jij gevraagd wordt om van, bij Clubhouse en al die andere dingen is iemand aan het woord en die kan de rest het woord geven. Je weet wel, want dat zie je, hoeveel mensen er meeluisteren. En dan is het toch ineens een moment waarop je iets beter gaat nadenken over wat je gaat zeggen. Minder gemeen, milder, automatische lat of zo. Dat vond ik wel weer goed werken.
Ja. Laatste woorden over Clubhouse dit, jongens. Ja, want het is voorbij.
Het werd ook verpest door de coaches, weet je wel, van die... Allerlei soorten coaches die online trainingen geven. Ja. Man, en als je dan de app openen...
Ja, het is een soort paarse broeken app geworden.
Ik ken alleen maar van dat soort types, weet je, op een gegeven moment.
En waar
hadden
die het dan over?
Ja. NFT's. Natuurlijk.
Nee, ja, over alle andere tech-hypes van het jaar.
NFT's. Jongen. Wie heeft er nog NFT's gekocht van jullie?
De non-fungible token. Ja, ik heb er geen eentje gekocht. Kijk het even aan, deze rage, denk ik. Maar goed, kijk, in essentie zit er wel iets bijzonders in, toch? Het is net als cryptovaluta gebaseerd op de blockchain-technologie. Dat brengt wel iets nieuws. Maar wat het hier creëert, is dus zo'n non-fungible token. En dat is feitelijk eigenlijk voor het eerst dat er een digitaal eigendomsbewijs bestaat. En dat is met name bijvoorbeeld voor digitale kunstenaars. We zagen het ook vooral in die hoek. Zagen we het opstijgen dit jaar, is dat heel, heel bijzonder. Hè? Want veel succes als je digitale kunstenaar bent, want iedereen kan je werk kopiëren. En daar op die manier betrekkelijk weinig aan verdienen. Terwijl als je de NFT ervan verkoopt, het eigendomsbewijs, dan werkt het opeens wel. Dus dat zagen we ook. Hè? De eerste was die Amerikaanse digitale kunstenaar Beeple. Hè? Die verkocht voor tientallen miljoenen. Zijn verzamelde werk van, wat was het geloof ik, een driekwart jaar Instagram posts bij elkaar geplakt. Het is wel, ik denk dat het is nog niet helemaal op het niveau van de Rembrandts en de Van Goghs natuurlijk, maar...
Het sympathieke eraan is dat je dat de kunstenaar een stake houdt in die NFT, dus die elke keer dat hij wordt doorverkocht, blijft die kunstenaar er ook. Die krijgt dan een percentage van de nieuwe.
Als je dat aanzet,
dat vind ik een heel sympathiek onderdeel ervan. Maar ik heb ook het idee dat er inmiddels, de hoofd NFT's waar nu in gehandeld wordt, het zijn van die reeksen. Mensen die zeg maar 100.000 varianten van één plaatje maken van een aap of van een alien of wat dan ook. En die worden bij wijze van een soort van digitaal Pokémon-kaartje worden die verkocht, verhandeld en ontzettend opgeblazen. Daar is men aan het speculeren. Moeten ze zelf weten, hoor. Maar ik heb het idee dat eerst over moet waaien tot echt duidelijk wordt welk deel beklijft of zo.
Ja, onze video-editor Luc, die koopt dus regelmatig NFT's. Hè? En die zijn dan van Disney en die koopt hij dan via een app. Ik probeerde net te zoeken, die app. WeWe of zo, WeWe, kennen jullie het?
Nee.
Dus die is daar wel fanatiek mee bezig. Want die zegt iedere keer als ik zo'n ding te pakken krijg, die worden dan op, dat is dan een drop, is er dan bijvoorbeeld om 5:00 's middags. En dan zit hij dus heel tijd zijn appje te checken of hij al kan kopen. En dan koopt hij dus voor 7 euro zijn ding. En dan een paar seconden later wordt er alweer veel meer geld op geboden. Dus heel ja, veel, dat, ja, ik snap ook een beetje hyper.
Ja, je ziet ook trouwens dat sneakermerken als Nike en ook Adidas, ja, die investeren in deze technologie. Het past ook wel bij elkaar, geloof ik. Een soort die werelden. Ja. Met het jagen op gelimiteerde oplagen producten. Ja. Of het nou sneakers zijn of kunst, maar ja.
Ja, en het past ja, dan ook weer denk, gelijk in de metaverse, hè, mensen. Dan kan je daar gelijk weer bij trekken bij die NFT's. Ja, je kan straks sneakers van Nike kopen via een NFT. En dan kan jij ze aantrekken in de metaverse.
Ja, ja.
En dan zijn of je berooft een virtuele winkel in de metaverse. En al die NFT's, daar ren je snel mee weg.
Ja, maar dan ja, ben je nou goed,
ja, metaverse. Daar moet ik natuurlijk wel weer even iets over kwijt.
Oh, moet altijd even.
Nou ja, ik heb altijd natuurlijk wel mijn pijlen gericht op Zuckerberg, geloof ik. Maar ja, ik vond het... Kijk, ik bedoel, wat hebben ze gedaan? Nou, Facebook, het moederbedrijf, heet nu Meta. Nou, hartstikke leuk. Gefeliciteerd. En daar valt dus nu Facebook, Instagram, WhatsApp en Oculus. Sorry, dat heet nu Meta Quest, whatever. Vallen daar nu onder. En samen daar met die heromdoping naar Meta introduceerde hij dus dat, dat hij en zijn bedrijf vol gaan inzetten op die metaverse. En dat moet dan... hij verwacht eigenlijk dat het volgende stadium van internet dus zo'n virtuele wereld wordt, waarin we allemaal met een bril op met elkaar communiceren en werken en spelen. En ja, nou ja, we zagen het, hè. We hebben Harm en Bram gehad, die bijvoorbeeld één zo'n toepassing, Horizon Worlds, dat is een VR-toepassing. Dan heb je zo'n Quest 2-bril op. Nou, het werkt best aardig, maar ja, het voelt voor mij allemaal heel erg als een bliksemafleider. Weet je, voor jarenlang aan drek en gezeik en schandalen en controverse en gewoon slecht optreden vind ik ook van hem als CEO. Ik weet niet hoe jullie
Vind je dat echt?
Ja, dat vind ik echt.
Ja.
Ik denk metaverse, weet je. Ja, sorry hoor, maar Fortnite, Roblox, Second Life, Habbo Hotel. Ik bedoel, hij doet ook alsof hij het uitgevonden heeft. Ja, rot op, man. Ja,
dat stoort me
Habbo
ook.
Habbo Hotel, dat was leuk, hè? Dan kon je maar samen aan een tafel gaan zitten en chatten.
Het is al heel lang eigenlijk, dat hele idee van... weet je wel, hij zegt dit wordt groot. Op zich is het is wel duidelijk dat hij denkt dat dit heel groot wordt. Want anders had hij zijn bedrijf er niet naar vernoemd. Maar het is wel lelijk dat hij probeert te claimen. Hij probeert nu te doen wat hij met Facebook ook al heeft geprobeerd. Een soort van het internet, het open internet, wat van iedereen is. Helemaal naar zich toe trekken. Of op zijn voorwaarden laten opereren. En daar zit eigenlijk niemand op te wachten. De rest van de gebruikers, weet je wel. Je hoort nou ook de hele tijd over Web3. Wat volgens mij ook gewoon een beetje een hype term is. Maar het gaat wel met al die NFT's en het decentraliseren en zo meer die kant op. Namelijk dat iedereen zelf iets meer zeggenschap krijgt. In plaats van dat het gaat om hoe jij het op een platform doet. Het platform wordt gewoon internet. En ik heb het idee dat dat meer losgetrokken wordt. En dat nu eigenlijk Zuckerberg die ziet het aankomen. Die ziet erbij al hangen. En die probeert nu eigenlijk de boel toch weer zijn kant op te trekken. Nu het nog kan.
Maar ja, hij zegt wel dat hij gaat samenwerken. Hè? Hij wil dat zijn metaverse met alle andere metaverses samenwerkt. Ja. Dat heeft hij letterlijk gezegd. Dus dat zullen we maar gaan houden. Maar ja, het is heel geniepig hoe ze dat natuurlijk gedaan hebben met die naamswijziging.
Ja.
Claimen ze natuurlijk wel. Ze claimen die hele term. Ze claimen die hele beweging. Dat is echt zo. En het is toch een beetje alsof ze... Ja, je hebt social media en dan zou er ineens een bedrijf zijn dat social heet. En dan denkt iedereen, oh ja, zij zijn social media, weet je. En het lukt hem tot nu toe ook nog, want ja, altijd als je aan de metaverse denkt, is het voortaan Facebook.
Ja, maar dat is, jongens, maar de metaverse had gewoon een katalysator nodig. En die katalysator was Zuckerberg, volgens mij, dit jaar. En we zagen ook dat na de aankondiging van Zuckerberg een paar maanden later kwamen heel veel techbedrijven die term ineens gingen gebruiken. Van Microsoft tot Samsung. Niet de meeste, niet de kleinste, zeg maar. Geen obscure bedrijven. Dus hij heeft gewoon iets in gang gezet, toch ook? En dat kan je toch ook waarderen, denk ik?
Nou, volgens mij heeft hij gewoon iets te vroeg.
Ik vertrouw hem gewoon nog steeds niet.
Hij heeft zijn vlaggetje geplant. Dat is duidelijk. Hij heeft zijn vlaggetje geplant.
Ja, iemand moet dat doen.
Hij is veel te vroeg. Want over een paar jaar geloof ik echt wel... Nou ja, bijvoorbeeld bijvoorbeeld dit jaar zijn er al meer van die Oculus Quest brillen verkocht dan Xboxen. Dat zegt wel iets, vind ik. Dus het is een populair product.
Zegt ook maar iets over Xboxen.
Ja, ook dat. Maar er komt een moment waarop er een apparaat komt, een bril van iemand, weet je wel, van het niveau van de iPhone, waardoor ineens in 2-3 jaar tijd, vloedgolf, omwenteling, heel natuurlijk, heel logisch, je doet mee. En nu voelt het nog niet logisch. Het voelt als zo van, ja, we zijn dingen aan het doen en metaverse. En nee, het gebeurde bij de iPhone ook niet, zeg maar. Dat,
ja, jongens, we zijn vol van vernieuwing. Wat is dit nou? Dit is de toekomst. Dit is het eerste stapje in de toekomst waarin we allemaal leven in een 3D-wereld.
Ja, maar ik wil gewoon niet dat het... Ja, maar goed, ik wil gewoon niet dat dat een soort beheerd wordt door Facebook alleen. Weet je, net zoals zij eigenlijk... Met hun platform overwoekeren ze bijna nu het web. Niet echt, maar bijna wel, toch? In sommige landen wordt Facebook eigenlijk synoniem gezien aan internet. Nou, ik zit er niet per se op te wachten dat er een club dadelijk is met die psycho van Zuckerberg aan het hoofd. die dan gaat bepalen hoe een 3D-internet eruit ziet. Ja, doei.
Nee, maar ik verwacht dat ook niet, hoor. Er gaan altijd partijen zijn die niet met elkaar samenwerken op dit gebied. Echt waar. Dat hoort er gewoon bij, weet je. Dat concurrentiestrijd tussen die grote bedrijven. En dan krijg je ook nog... zoiets dat de metaverse is ook zo decentraal. Dat wordt überhaupt nog heel lastig voor Zuckerberg om zo groot te worden op dit vlak, hoor. Dat gaat hem waarschijnlijk nooit lukken.
Oké, okay. Laten we het even hebben over die andere big tech battles. Hè. Er waren er behoorlijk wat dit jaar. Met Facebook onder andere, maar ook de App Store bijvoorbeeld. Denk aan social media die elkaar kopiëren, de ene functie naar de andere functie. En natuurlijk ook nog de rivaliteit tussen de ruimtemiljardairs, Bezos en Musk. Wat dat betreft was het ook druk, hè? Van wie heeft de grootste?
Ja, de Billionaires Club, zeg maar. Ja. Godsamme. Het was ook stijveltje wisselen tussen die beide kemphanen dit jaar. Wie de rijkste man van de wereld is, trouwens. Al naar gelang de beurskoersen van respectievelijk Amazon en Tesla, maar... Ja, het toppunt vond ik toch wel van een soort gore grotesk kijk eigenlijk van deze strijd. Was die penisvorm van een raket van Bezos. Ja, sorry, ja. Dat was toch... Ik kwam er niet meer bij.
Nee, ja.
Het leek wel een soort parodie eigenlijk.
Ja. Zouden ze de ontwerpers van die raket gewoon daar een geintje van hebben gemaakt ook gewoon? Dat ze dat... Nou ja, gewoon dat het gewoon een geintje is om de baas te fucken.
Nou ja.
De nieuwe
Shepard. Ja, en dan mocht er een Nederlandse jongen... Die mocht ook nog daarin mee. Waar, ja.
Oliver Dame.
Klein stukje toch nog geschiedenis geschreven door Nederland op techgebied.
Ja, maar ik wil hier ook weer niet te cynisch over doen, want het is wel vet. En er is eindelijk weer eens beweging in ruimtevaart. Maar wat ze dit jaar hebben gedaan, het stelt ook eigenlijk niks voor, weet je wel.
In de ruimtevaart zat bij SpaceX volgens mij dit jaar, toch?
Nou ja, dat was natuurlijk vorig jaar al. Hè, toen zij private ruimtevaartbedrijf astronauten naar het ISS hebben gebracht. En
precies.
Dat was gewoon een stap. En die is ook goed. En het ruimtetoerisme, want daar ging het eigenlijk dan dit jaar vooral over. Want ze hebben er nu al geloof ik 2 of 3 van die ritjes op zitten bij Blue Origin.
Ja.
Bij die laatste zat William Shatner erbij. Hè, de James T. Kirk. Die heeft het nog net overleefd, geloof ik. Maar ja... Ja, dat voelt allemaal een beetje als een soort hobby voor biljonairs. Ja.
Ja.
Weet je, wat draagt dat nu wel bij? Weet je, aan de wereld waarin we nu leven, man. Kom op.
Weet je, 50 jaar geleden is men al gewoon naar de maan gevlogen, weet je wel. En nu steken we de teen weer even in het water of zo. Dat gevoel is het. Je wil verder. Het stelt niet zo gek veel voor wat Blue Origin eigenlijk doet. Ja, het is wel knap. Maar in het grote plaatje van ruimtevaart is het niet heel spannend eigenlijk.
Nou, hij presenteerde ook een plan om een ruimtehotel / ruimtestation te gaan lanceren. En dan heeft ruimtetoerisme nog wel zin. Want daar komt ook een gedeelte bij voor wetenschappers. Dus het zijn dan niet alleen miljardairs die even een paar weekjes vakantie kunnen vieren in een ruimtestation. Er komt dan ook een wetenschappelijk deel. En nu hebben we alleen het ISS... En SpaceX heeft niet zijn eigen ruimtestation nog. Dus dat is dan weer Ja, dan zie je weer dat Bezos toch deze strijd niet heel snel laat varen. Hij geeft niet op. Dus hij wil weer de eerste zijn met een ruimtehotel. Nou, dan gaat Musk die gaat vervolgens als eerste naar Mars. Nou, het is fantastisch leuk, om te volgen zo.
Hey, er waren nog meer battles. En dan vooral tussen de overheden grepen eindelijk in. Of lieten in ieder geval hun tanden zien. Zo, de App Store te ligt onder vuur. Bijvoorbeeld. Ja, daar gaan we in 2022 nog veel van horen volgens mij.
Het was echt de beurt aan Apple inderdaad dit jaar. Waar natuurlijk, wat was het? Wanneer was Cambridge? 2019, 18? Dat was Facebook.
Ja, een paar jaar geleden alweer.
18, ja.
Nou ja, Facebook ligt eigenlijk continu al onder vuur, terecht. Maar goed, dit jaar was het duidelijk inderdaad Apple en de App Store. En nou ja, waar het allemaal een beetje samen kwam, was natuurlijk die zaak tegen Epic. De maker van Fortnite. Die dus niet meer op iOS is te vinden in de App Store op dit moment. Nog steeds niet. En dat hoeft Apple ook niet terug te draaien. Want de uitspraak daar was toch grotendeels in het voordeel van Apple.
Ja.
Sideloading hoeft niet. En het enige waar ze een offer moeten maken, en dat vind ik trouwens meer dan terecht, is dat ze alternatieve betaalmethoden moeten toestaan. Lees bijvoorbeeld dat als jij voor Netflix of Spotify of dat soort apps, dat jij dan op hun website bijvoorbeeld vanuit de app naar hun website kan, of in ieder geval dat ze daarop mogen wijzen en dat je daar een abonnement afsluit waar Apple dan dus geen commissie over vangt.
Ja, nou, maar dat laatste is weer teruggedraaid trouwens. Hè? De rechter heeft gezegd van nou, Apple mag...
Is geparkeerd.
Ja, de rechter heeft nergens heel duidelijk gemaakt van Apple mag dan geen percentage pakken. En Apple heeft dat weer geïnterpreteerd als van, nou, ze heeft niet gezegd dat het niet mocht, dus wij mogen alsnog een percentage pakken, zelfs bij zo'n externe betaalmethode.
Maar wat schieten wij hier als consumenten dan mee op, jongens, met deze strijd?
Nou, voorlopig dus nog niks.
Nee.
En kijk, dat is wel de hoop. Ik denk ook eerlijk gezegd dat de Achilleshiel is van die App Store. Dat ze zo ver gaan. Kijk, er valt veel te zeggen voordat dat je het aanbod beheert, dat je het checkt en voor de veiligheid voor gebruikers. Sure, daar valt allemaal wel iets voor te zeggen. En als jij per se wil kunnen sideloaden, nou, dan ga je naar Android als je dat wil. Dan kan dat allemaal. Maar dus dat je zo ver gaat dat je dus appmakers eigenlijk ervan weerhoudt of verbiedt om te wijzen op het feit dat je op de site ook... Ja, kom op jongens. Ja. Dat gaat ook echt te ver. Ja, en daar zijn wij als consumenten de dupe van.
Ja, en uit die rechtszaak zijn ook gesprekken naar voren gekomen tussen Apple en Microsoft over Game Pass, weet je, het streamingabonnement. Op Android is daar gewoon een app voor, op iOS is daar geen app voor. En daar is eigenlijk geen goede reden voor, behalve dat Apple zegt dat het is tegen onze regels. Apple zit heel erg dicht daarop. Die zijn heel erg bang dat ze, weet je wel, dat iOS op een bepaalde manier soort van als een Trojaans paard wordt binnengevallen door een andere winkel of door een andere game. Of,
ja, alternatieve app stores, daar zijn ze tegen.
Ja, en als gebruiker schiet je daar niet veel mee op. Ik zou heel blij zijn met een Game Pass app voor mijn Apple TV. Dat ik, weet je wel, dat zou ik fantastisch vinden. En die bestaat niet, omdat Apple ontzettend moeilijk doet. Terwijl, als die er wel was, zou ik iedereen die ik kende aanraden om een Apple TV te kopen. Want dan kan je lekker goedkoop Game Pass games spelen. Bijvoorbeeld. Maar weet je, dus dat, nou ja, het is als maar, consument toch erg jammer.
Ja, ik verwacht daar toch wel beweging in, hoor. Want het is duidelijk dat ook in Amerika en hier in Europa. Het was natuurlijk een beetje een blamage hoe dat vorig jaar en het jaar daarvoor, die eerste hearings daar in de Amerikaanse Senaat en zo, dat was eigenlijk, dat was echt te gênant voor woorden, de vraag die ze stelden. En, maar dat is echt veranderd. En de messen zijn echt geslepen. En er gaat iets gebeuren. Weet je, de macht van Big Tech is gewoon te groot.
Ja.
En dat gaat niet zo blijven.
Nee, onlangs nog. Ja. Want een van de laatste ontwikkelingen is dat Giphy, kennen we Giphy nog?
Ja.
Waar je in al die apps gifjes mee kan zetten. Nou, die zou overgenomen worden door Facebook, door Meta. Nu heeft de Britse concurrentiewaakhond gezegd, nee joh, komt niks van in, kan niet, mag niet. En het is eigenlijk helemaal niet zo'n heel grote aankoop ook. Het is geen miljarden overname. Maar al die waakhonden zijn eigenlijk nog steeds, die balen nog steeds dat ze WhatsApp en Instagram eigenlijk gewoon vrij onbekommerd aan Facebook hebben, door Facebook hebben laten overnemen. Terwijl achteraf je best wel kan concluderen dat daar toch heel veel, dat zijn toch wel hele belangrijke zetten geweest voor Facebook. Die heeft daar erg veel macht doorgekregen. En ik denk dat als ook zijn toezichthouders, als ook zijn politici, die zullen nou echt nog wel een paar keer nadenken voordat ze zulke overnames laten doorgaan.
Ja, trouwens, over Instagram gesproken, dat was nog eigenlijk wel een ander een rode draad bij Big Tech dit jaar. Dat, ja, al die social media apps, die, ja, ik vind het zelf eigenlijk best wel jammer, maar ze doen allemaal hetzelfde. Hè, we hadden van de week een grapje op de redactie van dat we Instagram-achtige reels. wat was het nou ook weer? Nee. Instagram.
TikTok-achtige.
Ja. TikTok-achtige Instagram Reels. Ja, zoiets wel.
Oh ja, TikTok-achtige Reels op YouTube. Ja, ja. Maar dat is natuurlijk wel zo. Ja, ik vind het echt jammer. Weet je, bij TikTok hebben ze natuurlijk nu ook weer. Kun je nu ook video's van 3 minuten uploaden. Het kruipt allemaal naar elkaar. Ik vind het ergens een beetje zonde. En met name bij Instagram, want bij Meta dus nu, zijn ze daar blijkbaar erg goed in. Die jatten gewoon alles wat los en vast zit en wat ze niet kunnen overnemen.
Ja.
Ja, ik weet het niet hoor. Maar goed, aan de andere kant, ik merk wel dat ik eigenlijk bij al die 3 grote apps bijvoorbeeld, Instagram, TikTok en YouTube, dat ik daar allemaal diezelfde soort TikTok-achtige video's zit te kijken. Vaak ook dezelfde. Maar
ja. Jezus, ja.
Het werkt wel, hè. Dus kijk, TikTok heeft natuurlijk wel, want dat was dé grote hit van vorig jaar. Het was echt een doorbraakjaar voor die social app. Ja, die halen ze niet meer in. Althans, nou, dat zeg ik misschien te vroeg, maar die is zo groot, dat wordt niet meer overgenomen in ieder geval. Dat was natuurlijk ook nog even sprake van vorig jaar, met de bemoeienis zelfs van Donald Trump. Nou, dat is allemaal uitgegaan als een kaars. Maar dat was eigenlijk de enige grote disruptor in social media de afgelopen jaren.
Ja.
En die is wel here to stay.
Ja, maar het kan dus nog wel. Je kan dus nog de gevestigde orde aanpakken.
Zeker.
Als je met een goed product komt.
Maar tegelijkertijd blijkt het dus ook heel erg moeilijk om zo'n succes te kopiëren, zelfs als jij zo groot bent als YouTube.
Ja.
Want het lukt ze echt niet met shorts, hoor.
Nee, maar het is gewoon een ander platform, toch? Mensen verwachten andere dingen van een YouTube.
Ik vind het zelfs vervelend. Ik ga minder naar YouTube toe.
Gebruikers hebben eigenlijk heel goed duidelijk gemaakt dat ze maar 1 ding met een app willen eigenlijk. Ik zou ook willen dat ze gewoon er allemaal mee op zouden houden. Al die apps zijn groot geworden met 1 ding. Blijf gewoon bij die leest, want het is zo'n gezwabber. En TikTok is bij die leest gebleven tot nu toe. Die hebben eigenlijk niet echt. Nou ja, ze komen volgend jaar met restaurants, maar dat is gewoon heel wat anders.
Hey jongens, we spenderen steeds meer tijd op social media natuurlijk. Dat betekent dat er minder tijd. Ja, deze brug jongens, prachtig. Minder tijd overblijft voor televisie. Cable cutting is toch ook wel een trend uit 2021. Hè, Ziggo, internet only, daar kwamen ze mee. Eindelijk kon je een abonnement nemen zonder dat je er per se tv bij door je strot geduwd kreeg.
Ja.
En verder allerlei streamers natuurlijk met grote hits als Squid Game bijvoorbeeld en Inside June. En natuurlijk gamen, dat neemt ook uren in beslag van je dag. Ja, en hoe meer we dat gaan doen, hoe minder we tv gaan kijken. Wie kijkt er nog tv bij jullie? Ja, Ike weet ik. De verloofde van Erwin.
Ja, ja.
Die wil
zappen. Maar dat is de enige. Het is de enige ook hier in huis, hè. Mijn dochters ook. Ze allemaal gewoon stream of dat tel ik dan YouTube ook bij even voor het gemak bij. Maar ja, het is alleen maar stream.
Ja. Ik heb dat abonnement genomen. Ziggo Internet Only. Heerlijk. Het scheelt mij een hoop geld.
Nou ja, dat was natuurlijk wel dat was echt wel een doorbraak. Want dat hebben ze gewoon jarenlang niet willen doen. Hè, dat was gewoon de pest ervan een beetje. En dat kon dus nu opeens voor het eerst. En ik denk ook nog wel dat de inspanningen van KPN, hè, met het uitrollen van glasvezel in Nederland, dat hebben ze dit jaar echt versneld. In de zomer zaten ze al op 3 miljoen. Nou, ik geloof wel dat ze in 2026 heel Nederland klaar willen hebben. Maar ik heb het inmiddels zelf ook. De Ziggo moest ook wel iets gaan doen. En ze hebben natuurlijk ook nog wel gigabit internet geïntroduceerd. Maar ja, dan heb je een gig. Of een, nee, geen gig, maar dan heb je een gigabit. Maar goed, alleen down, hè, niet up. Dat heb je bij glasvezel wel.
Het is duur.
Maar goed, ja.
Oh. Ja, duur, ja.
Hoeveel mailtjes hebben we daarover gehad eigenlijk van Ziggo dit jaar? Dat ze weer een stad hadden aangesloten.
Elke nieuwe regio, ja.
Net weer.
Ja.
Ja,
en ook nou, KPN ook hoor, hè, met al die dorpen. Ja.
Oh.
Ja. Ja, dat was wel grappig, ja. Nu, ja. En ook voor digitale radio ook nog, hè? Ja, ja, maar nu weer digitale radio aangesloten in. En dan, nou, dorp X. Ja, ja. Mijn god. Maar nee, ja, kijk, vorig jaar toen zijn we natuurlijk al een soort het jaar doorgekomen. Dat eerste coronajaar, dankzij de streamers. Nou, dat ging dus onverminderd door eigenlijk dit jaar. Je noemde ze al, een paar uitschieters, ook als Squid Game. Man, de Koreaanse golf. Ik zit er nou nog steeds in. Hellbound is ook nog een aardige serie trouwens, als jullie die wil zien. Ook van een Koreaanse makelij.
Ja, Dr. Brain schijnt ook goed te zijn.
Ja, die zijn echt on a roll. Maar goed, we zijn natuurlijk sowieso ontzettend verwend. Hè? Maar het maakt wel, we zien wel de versnippering ook. Hè? Vorig jaar, toen corona begon en eind, wanneer wat zitten we nu? Dus begin 2020, nou wat hadden we doen? 3-4 grote streamers. En we zijn nu al de dozijn voorbij. En dat gaat alleen nog maar verder groeien. En dat wordt wel lastig, vind ik. Dat is een uitdaging, want ja, je bent uiteindelijk per saldo duurder uit als je op alles een abonnement neemt. We hebben het vaak genoeg erover gehad in deze podcast al. Maar dus ja, veel streaming service switchen, series opsparen, zoals Tony ook wel doet, heel slim. Bijna elk van die diensten heeft ook inmiddels wel aanbod wat echt de moeite waard is. Dus dat maakt het alleen maar moeilijker.
Ja, ja. Nou, dit is toch tijdelijk, mensen. Dit is toch gewoon, nu is de hype er. En net met de flitsbezorgers, dat die nu als paddenstoel uit de grond schieten. Uiteindelijk blijven er toch een paar streamers over die het kunnen overleven.
Ja, uit onderzoeken blijkt, en in andere landen is dat al soms nog veel meer het geval, mm-hmm. dat mensen toch wel 2 tot 3... abonnementen op videodiensten gaan nemen. En we hebben nu in Nederland het moment. Ja, stapelen. Leuk. We hebben nu in Nederland het moment dus bereikt. Werd vandaag toevallig bekend. Dat er voor het eerst meer Nederlanders zijn die 2 of meer streaming abonnementen hebben dan 1.
Wauw. Gaat snel.
Dat gaat dus wel degelijk gebeuren. Ja. En uiteindelijk betaal je dan misschien meer, maar je krijgt ook meer wat je wil, zeg maar. Dus het is ook geld waard, vind ik zelf tenminste. Ik vind het, zelfs als Netflix iets de prijs verhoogt, het blijft een enorm aanbod, hoor. Dus,
aan de ene kant wel, maar je hebt zo'n enorme fear of missing out, dat je misschien langer voor je tv zit en meer kijkt dan eigenlijk goed voor je is.
dat
is een persoonlijke noot, hoor.
Ja. Aan de andere kant, Marijn, weet je, wat kunnen we nu doen eigenlijk dan? Ja, je kan wel
wandelen.
Ja, maar goed, dan ga je dat de hele avond doen, in het donker. Kom op.
Ja, weet je wat is, Marijn? Die voetbalwedstrijden zonder publiek, dat is zo vervelend om naar te kijken op tv. Je moet wel naar die streamingdiensten kijken. Want waar zit je naar te kijken, dat voetbal?
Oh joh, ik krijg toch steeds meer dat Wally-gevoel, dat we in van die stoeltjes rondrijden, ergens op een ruimteschip en alleen maar geëntertained willen worden.
Moddervet.
Moddervet, eten.
Nou, ik vind daarom ook wel fijn dat al die andere concurrenten erbij komen, want die houden Netflix een beetje scherp. Ik vind dat Netflix is voor mijn smaak iets te veel algoritmisch bezig gegaan.
Ja.
Ik heb het idee dat heel veel van die nieuwe dingen van Netflix, dat die gewoon door een algoritme zijn bedacht. Dat ze een soort flipperkast hebben gedraaid. Ja, vooral die films, ja. Gewoon, weet je wel, gewoon standaard plot, populaire acteur, populaire actrice, locatie, misdaad, ploep. En dan, weet je.
Ja, wat was nou die ene film met Will Smith? Weer wat een gedrocht, man.
Ik krijg die niet voorgesteld, omdat ik alleen kwalitatieve keuzes heb gemaakt de afgelopen jaren. Dus mijn algoritmes zijn perfect.
Alleen Mubi, hè?
Mijn algoritmes zijn zo perfect, jongens.
Ik vond The Unforgivable van Corey goed, met Sandra Bullock.
Er zitten mooie dingen tussen. Okay. En trouwens, wie is er nog naar de bioscoop geweest dit jaar? Ik bedoel, zoveel gelegenheid was er natuurlijk niet. Ik ben blij dat ik Dune heb gezien. En James Bond trouwens. Maar en voor Spider-Man was ik alweer te laat.
Ja, ik ben een van de 5 Nederlanders die Spider-Man heeft kunnen zien, ja. Ik had mazzel, want ik dacht eindelijk een keer gewoon. Ik wist helemaal niet dat die lockdown eraan kwam. Maar hij ging donderdag de 16e ging hij in première. En ik dacht, ik wil wel eens bij zo'n voorstelling zijn. Weer vooruit in de rit, want dat is leuk. Dan zit de zaal vol met Marvel-fans. Is net de voetbalwedstrijd. Elk personage wat binnenkomt krijgt applaus. Helemaal leuk. Ik dus zaterdagochtend daar naartoe. Kwamen de bioscoop uit. Toen was het al duidelijk, dit was de laatste kans.
Ja, even kort vooruitblik op 2022. Voordat we naar het hoorspel gaan. Ja. De special. Ja, het wordt nog drukker dus.
Nou, één ding. Ja, nee, kijk, die streamers, dat aantal neemt verder toe. We krijgen HBO Max nog, ook waarschijnlijk wel de moeite waard. Maar er is ook één ding, want daar hebben we het nog niet heel veel over gehad eigenlijk nu, maar goed, over games. De aanleiding is namelijk wel Matrix, die film die gelukkig ook wordt gestreamd. En die, want ja, die zou morgen in de première gaan. Nou ja, in de bioscoop gaat dat natuurlijk niet door, maar... Er was ook van de week, vorige week, een filmpje op YouTube met een tech demo, of een demo, een gameplay demo, van de nieuwe Unreal Engine. Unreal Engine 5. Ja. Mijn god. Dat wordt de shit, hoor. Hey. En ze hadden daar de Matrix gepakt. En het is een spel, maar ze begonnen zeg maar met van die klassieke scènes uit de eerste Matrix films. En je zat gewoon de eerste 10 minuten of 5 minuten en je denkt van ja, hè, waar zit ik? Is dit nou gewoon Keanu Reeves of is het? Ja. Het was echt heel knap gedaan. Dus dat, weet je, die games die gaan komen de komende jaren, dat wordt zo filmisch, dat wordt zo fantastisch. Ik heb er nu al zin in. Het wordt echt te gek.
Nog meer tijd afsnoepen van traditionele tv, hoor ik hier. Oké, okay, nou we gaan straks verder terugkijken naar 2021 en een klein beetje vooruitkijken. Maar eerst is het tijd voor het hoorspel met Floris Poort.
Ja, gaan we door met het hoorspel waarin we elke week een techgeluid laten horen. Geen geluid van vorige week, want dit is een speciale aflevering. Maar wel een nieuw geluid met een speciale prijs. Geen t-shirt, maar een Bright Airpop sweater of hoodie.
Woehoe!
Ja, wil je die winnen? Luister dan goed. Ja, als je denkt dat je weet wat het is, stuur je antwoord dan naar podcast@bright.nl. Onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we zo'n gewilde Bright trui.
Hey jongens, afgelopen maandag maakten we de Bright Awards bekend, hè, met de beste tech van 2021. Samsung en Apple pakten daarin de meeste prijzen. Niet heel verrassend misschien. Maar er was nog een winnaar te bespeuren. Het klimaat.
Ja, nou ja, zo mag je dat best wel zeggen, denk ik. Het was toch ook echt wel een jaar met Right to Repair. Hè? Dat was ook zo'n terugkerend thema. Ja. We zagen natuurlijk ook de komst van de Fairphone 4. Hè? Toch 's werelds duurzaamste smartphone. En eigenlijk de enige Nederlandse smartphone van betekenis. Daarnaast ook nog de Framework Laptop. Dat heeft ook een award gewonnen bij ons. Helaas nog niet in Europa verkrijgbaar, maar dat gaat volgens mij niet al te lang meer duren. En ja, daar is toch wel iets aan de hand. Hè? We hebben het natuurlijk al wel wat langer in de techwereld over modulaire gadgets enzovoort. Maar er zijn wel eens wat pogingen ondernomen. Maar nou, dit begint wel te beklijven. En dit zijn echt wel interessante machines. Die laptop ook. Hè? Die krijgt in Amerika laaiende reviews. En het zijn misschien aan zich... Ja, nog niet meteen bestsellers, weet je wel. Maar ja, de invloed van deze producten is wel ook groot. Hè? Als je bijvoorbeeld naar Fairphone 4 kijkt... en de repairability, hoe zeg je dat in mooi Nederlands?
Repareerbaarheid.
Ja, dankjewel. Ik zie dan toch de aankondiging van Apple... die komend in januari allereerst in de VS... maar daarna ook de rest van de wereld... een programma heeft aangekondigd... zodat je zelf je iPhone kunt repareren. Ja, dat komt ook niet uit de lucht vallen. Hè? Ik vind het mooi. Weet je, hoe die paar partijen daar toch van invloed zijn... helpen in de strijd tegen e-waste. Ja, kudos.
Het zijn een beetje de Tesla Roadsters van de tech. Ja, de Tesla Roadster kocht ook niemand. Maar het was wel de auto die aantoonde dat het kon, hè? Elektrisch.
Is het voorbeeld, rijden. Ja. Volgens mij Harm is nog op bezoek geweest bij Fairphone. En die heeft toen ook gevraagd, zijn jullie niet bang dat jullie... Weet je wel, dat straks bijvoorbeeld Apple met die dingen jullie de markt uitspeelt? Nou, niet eens per se, want dan hebben we het goede voorbeeld gegeven. Ze zijn echt, vind ik echt wel te prijzen. Ze willen gewoon graag naar een wereld toe waar de boel niet... waar wij elke 2 jaar een nieuwe telefoon kopen en die oude weggooien. Van nou, zie maar waar die opduikt. Ja, dat is ook geen goede instelling.
Ja, nou, het was ook het eerste jaar, jongens. En dat leidde nog wel tot discussies bij ons ook op de redactie. Dat de adapters werden weggelaten. Was het eind vorig jaar, maar dit was het eerste volle jaar.
Ja,
de doosjes van de smartphones echt een stuk kleiner waren dan de jaren hiervoor. Omdat die dingen dus ontbraken. Aan de ene kant goed voor het klimaat. Aan de andere kant ook heel erg goed natuurlijk voor de marges die de smartphone fabrikanten maken. Ja, daar nog gedachten over?
Nou ja, slecht voor onze portemonnee misschien. Hè? Want je moet toch. Ja. Ik vond het in die zin nog steeds jammer hoor dat Apple daarmee begonnen is. Op het moment dat ze eigenlijk switchten naar van een leiding naar USB-A naar een leiding naar USB-C kabel. Ja, ja. Jongens, hallo. Had er nog één keer gewoon iedereen even zo'n USB-C adapter meegegeven. Maar goed, oké, het is gedaan. Je ziet trouwens ook wel, bijvoorbeeld Xiaomi valt mij op. Hè? Die probeert dan juist zichzelf weer te onderscheiden door wel een oplader mee te leveren. En dan vaak zo'n hele dikke, waarmee je met lichtjaren per seconde ongeveer kan opladen. dus het heeft zeker ook veel impact gehad, die aankondigingen. Ja.
Ja. All right. Gaan we door naar de crisis, want die waren er ook. Hè? Naast corona natuurlijk. Had je ook de chips natuurlijk, waar gigantische tekorten van zijn. En ransomware aanvallen. Die werden een soort van gemeengoed bijna. We gingen haast dat dan onder.
Er lag geen kaas meer in de supermarkt, jongens.
Nee.
Dat was toch wel een first, hoor.
Honger.
Ja, van groot tot klein werd slachtoffer. Dus dat, dat wordt nog wat als dat zo doorgaat. Want ze moeten nu wel wat gaan doen. En eigenlijk moet Rusland wat gaan doen in deze. Want ja, we weten dat al die cyberbendes, of al die, maar heel veel cyberbendes opereren vanuit Rusland.
Ja.
Toen werd er onlangs een groot internationaal initiatief aangekondigd. Meer dan 30 landen gaan samen de strijd aan tegen ransomware. Nou, welk land deed niet mee?
Kazachstan.
Nee, precies. Poetin en co. Ja. Dus ja, dat is lastig. Hier zijn we nog lang niet van af. En de gevaren zijn eigenlijk nog veel ernstiger dan dat er grote bedrijven heel veel geld kwijt zijn. Of dat de kleine bedrijven niet gaan hierdoor. Dat is op zich heel erg, maar ja, je kan je voorstellen dat er veel ernstige dingen nog op nationaal veiligheidsniveau kunnen gebeuren hierdoor.
Ja.
Dat de stroom ineens uitvalt.
Ja, ze prikken overal gaten in, want je bent je gewoon niet bewust hoeveel subsystemen en dingetjes en weet je wel. Want het is heus niet dat ze gewoon nu altijd meteen het hard hacken. Als je kijkt naar die hack van, wat was het, Mediamarkt? Dat was volgens mij het kassasysteem gehackt, toch? Maar ja, de winkel werkt niet meer als het kassasysteem niet werkt. Dus dan moet je toch dicht.
Ja, ja, en al die legacy software die bijvoorbeeld nog in onze, misschien wel in de bruggen en de sluizen zit en zo.
Jij bent daarvan, hè? Van de bruggen en de sluizen.
Ik ben van de bruggen en de sluizen, ja. Maar daar kan ik dus niet al te veel over zeggen.
Nee, maar het is ook hoog tijd inderdaad om al die dingen te moderniseren. Je moet bij elke stap moet je nadenken. Want als iemand van zo'n gasten ergens één zwakke plek vindt, ja. Ze weten ook precies hoeveel ze aan jou moeten vragen, want ze weten wat je omzet per dag is of per week. En als jij als bedrijf weet, ik ben een week offline om dit zelf op te lossen, dan betaal je liever de helft van het geld om in een dag weer terug te zijn.
Het is wel een soort samen eigenlijk met ook de chiptekorten natuurlijk door corona en alles. Het is veel meer zand in het systeem. Dat merken we gewoon nu. En we kwamen natuurlijk uit een wereld just in time. Alles werkte net aan, perfect. Maar goed, dat werkt ook alleen als het allemaal perfect en soepel loopt. En ja, het piept en kraakt nu aan alle kanten. En ransomware maakt het eigenlijk nog erger. Maar goed, even los ook van die chiptekorten. Het viel me ook wel op dat het een jaar was waarin we het eigenlijk, nou, sinds jaren niet zoveel over chips hebben gehad. Bij Bright.
Er niet over uitgepraat, hè?
Nee, we laten dat meestal aan. We laten dat meestal aan concurrenten die daar iets meer fan van zijn, geloof ik, per se. Maar met SOX en dergelijke. Maar ja, kijk, er was natuurlijk wel een opvallende strijd. Intel, jarenlang koning geweest. Heeft een beetje zitten pitten, volgens mij. AMD kwam al langs zij. Zeker bijvoorbeeld bij de zelfbouw, game-PC's en zo, zijn die best wel, hebben die heel veel stappen gemaakt. En hoppatee, boom, Apple dumpt gewoon Intel. Komt met zijn eigen silicon, zoals ze het dan noemen. En pakken daar dit jaar nog eens even flink mee door. In die MacBook Pro's natuurlijk. En laten de efficiënties zien. Ja, sorry, maar daar komt gewoon bijna niemand aan. En Intel helemaal niet.
Hey, daar heeft iemand te open slapen, toch, daar? Behoorlijk.
Zo. Ja, kijk, ze hebben nu, dat is natuurlijk net aangekondigd, Alder Lake, de 12e generatie Intel Core. Ze zijn wel, de allereerste test laten wel zien dat ze, het is een enorme stap voor Intel zelf, met heel veel snelheidstoename, maar ja, die dingen blijven power hungry, hoor, dat is niet normaal. Ik heb bijvoorbeeld nu, Ik heb al een Lenovo Legion laptop hier thuis voor een test. Ja, ik bedoel, van het moment dat ik de ding aanzet... Ik bedoel, het is een brute machine. Hè? Ik doe alles top of the bill, RTX 3080, nee, 70 uit mijn hoofd, geloof ik. Maar je duwt hem open en hij stijgt al op. Weet je, ze kunnen het gewoon niet aan. Weet je, in het begin staat de val natuurlijk al begonnen bij die chips. Die processor. En ja, bij Apple hebben ze dat toch heel... Ja, dat zijn natuurlijk geen gamecomputers, dat begrijp ik, maar... Hebben ze dat toch echt wel heel knap gedaan, hoe dat
Intel, moet dus vloeken in de kerk waarschijnlijk, maar moet Intel ook niet gewoon ARM-chipjes gaan maken en zo? Processoren?
Ja.
Ja, als het aan Windows ligt niet, want volgens mij was Microsoft weer niet van plan om een super speciale ARM-versie te maken. Of althans, ze wilden ze hadden geen zin om een Windows-versie te maken die je kon bootcampen op je Mac.
Nee, ik heb geen zin.
Nee. Er is wel een ARM-versie van Windows 11.
Ja, toch?
Ja, dat was natuurlijk ook dit jaar gelanceerd. Maar goed, dat heeft duidelijk niet de prioriteit.
Nee.
Dat verkeert nog steeds in beta, geloof ik. Maar,
ja, en Apple is niet de enige. Hè? Ik bedoel, Google heeft ook zijn eigen Tensor-chips... die ze al hadden voor de servers. Hebben ze nu ook in een smartphone gestopt.
Voilà, zeker. Ja, we zagen het al. Apple is ook daar begonnen, bij de smartphones. Ja. Samsung heeft zijn eigen chip. Google heeft zijn eigen chip nu.
Maar Google heeft, net als al heel veel andere techpartijen, het probleem dat er niet genoeg van zijn te maken en te produceren in deze tijden van chiptekorten. Dus
ja, Pixel launch, dat ging er helemaal nergens over, die Pixel 6.
Nee, precies, man.
Het verschijnt in 2,5 land. En we hebben 5 doosjes, alsjeblieft. Ja.
Ik snap nou ook waarom.
PlayStation 5 wel.
Die strategie van Apple is toch wel heel slim, want dan de chip van de iPhone die komt dan ook later in de iPad. En diezelfde chip is grotendeels de chip die dan de M1 is geworden en et cetera, et cetera. Het is wel allemaal slim gemaakt en daardoor kunnen ze heel grote orders doen bij die chipmaker. Dus volgens mij Apple staat de hele tijd, ondanks het tekorten, vooraan in de rij.
Absoluut, maar ja. Heel even ging het mis hè, bij Apple ook. Rond de lancering van de iPhone 13 en met name het Pro-model en de Pro Max... Die stonden ineens op 6 weken een keer op leeftijd, of in ieder geval 4. Dat is veel, hoor.
Voor Apple's doen, ja.
Ja, voor Apple's doen zeker, ja.
Ja, en nog 2 winnaars en 2 Nederlandse bedrijven. NXP en ASML, want die kunnen de vraag niet meer aan. Hè? ASML maakt de chipmachines waarmee chipfabrikanten chips maken.
Ja.
Dat gaat echt door het dak, dat bedrijf op dit moment. En dan heb je nog NXP wat chipjes maakt, meestal de goedkopere chips...
Maar ook NFC-chips bijvoorbeeld, hè, toch?
Ja, NFC-chips bijvoorbeeld. Ja, die kunnen blijven leveren.
Over wat minder slimme chips gesproken. Ik vond het ook zo wel bijzonder hoe de QR-code natuurlijk... Dit is ook het jaar van de QR-code, laten we wel
zeker
zijn. Man. We gaan er altijd niet te veel uitweiden, hoor. Om in debatten terecht te komen tussen gevaccineerden en niet gevaccineerden. Maar... Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk de zomer soort overleefd op het terras. Hè, want al die tenten, die konden geen mensen meer vinden. Die zijn allemaal andere dingen gaan doen. En toen hielp het ons. Hè,
QR-code scannen, codetje bestellen.
Ja. Hoppatee, lekker man.
Ja.
Maar goed, een half jaar later werd het een soort waterkering in de maatschappij bijna. Dat was... Misschien wat minder. Maar goed, ik vind het toch wel knap hoe... Hè, Brian, je hebt er een hele video over gemaakt... Ja. Hoe zo'n tweedimensionale streepjescode... want dat is het. zo'n hoofdrol hebben weten op te eisen.
Ja, uit de jaren 80. Bedacht door een medewerker van Toyota... die auto-onderdelen op een logische manier... in de fabriek wilde laten komen... zodat iedereen wist welk onderdeeltje nou precies welk onderdeel was. Daar is het ooit voor bedacht. En dat het nu zoveel toepassingen heeft en zo simpel werkt. En met iedere smartphone. Ja, dat is natuurlijk de kracht van zo'n QR-code.
Ja, ja, dat had niemand in de techwereld denk ik verwacht. Ik kan nog herinneren dat er dan in de stad op allerlei lantaarnpalen en hekjes... dat er dan stickers met een code... en dan kon je een speurtocht doen door met je smartphone al die dingen te scannen. Weet je? Dat soort lullige toepassingen in het begin, weet je wel. Een winkelier kan ergens een sticker op zijn raam plakken.
Ja. Niemand deed dat ook, volgens mij.
Niemand deed dat op een gegeven moment, nee.
Nee, het was te veel gedoe eerst nog ook met aparte apps. Hè. Het zat niet ingebouwd in de camera-app bijvoorbeeld.
Dat is ook nog een poosje geduurd, hè?
Ja. Man. Maar nu is het toch wel heel simpel.
En je bent eigenlijk ergens een soort nieuwe Bluetooth bijna. Gewoon zo.
Ja. Bijna iedereen snapt het, ja. Maar ik zag laatst dat ik op een terras ook, toen het nog mocht. Er kwam ook een oudere dame op een tafeltje naast me zitten. Was ook zo'n bestelcode. En die vrouw heeft 5 minuten in die code zitten staren en die is toen maar weer naar huis gegaan. Dat vond ik toch zielig.
Ja, dat is zielig.
Maar zo zie je maar, jongens. Soms heeft technologie ook gewoon heel lang nodig, hè? Ik bedoel, het is, we hebben het net over... We hebben het de vorige aflevering bijvoorbeeld over AI gehad. De zelfrijdende auto duurt nog heel lang voordat dat werkt. Die QR-codes, die hebben er gewoon 40 jaar over gedaan... om echt door te breken bij het grote publiek. Maar ze zeiden nu wel. Dus het komt uiteindelijk alweer goed.
Game dus, dat zie jij ook gebeuren met de metaverse, zeg maar. Dat wil je daarmee zeggen.
Ja, dat wil ik daarmee zeggen, That's my point. En dan gaan we Zuckerberg danken op ons... Nee, dat zullen we nooit doen. Oké, Game Changers dit jaar. Er waren wat, producten en merken en diensten... die toch wel dingen hebben veranderd, positief. Dus laten we daar even naar gaan kijken. Laten we beginnen met Nothing.
Nou ja, kijk, je zei natuurlijk terecht, hè, bij Bright... We blijven natuurlijk vol van vernieuwing. En we hebben het nu over veel schaduwzijden gehad. Ook wel dit jaar. Maar goed, het hoort een beetje bij de sign of the time misschien. Maar er zijn toch wel degelijk inderdaad producten gelanceerd dit jaar... die echt golven hebben gemaakt in de industrie. Hè? Die echt dingen hebben veranderd, doorbraken hebben opgeleverd. En daar willen we er toch een paar even expliciet voor erkennen... Ik noem gewoon even het rijtje en dan kunnen we ze misschien even bij stilstaan. Dus de Nothing Air 1, de Hyundai Ioniq 5, de Cowboy 4 e-bike, de AirTag en de SmartTag van respectievelijk Apple en Samsung voor de trackers. En ook wel denk ik toch de slimme energie. Nu ook weer relevant met de gasprijzen die opnieuw weer omhoog gaan.
Oh, maar ben ik blij dat ik die prijs heb vastgezet ergens in augustus, was het volgens mij.
Nou, een smart move, ja.
Nu heb je geld over om NFT's te kopen.
Dus. Laten we beginnen met die Nothing dan. Die noemden we als eerste.
Top oroppies, hè? Het is het €100, €99 voor... oordopjes, trouwens van de oprichter van, wat was het? OnePlus. Ja. Carl P, die is een nieuw bedrijf begonnen. Eerste product zijn deze oordopjes. En hun strategie is een beetje van, nou weet je, het hoeft helemaal niet zo duur. Die marge op die dingen is kennelijk enorm. Ze zeggen, voor €99 maken wij oordoppen met prima noise cancelling, prima geluid, mooi design. Design van Teenage Engineering. Ze zien er ook echt net wat anders uit. Weet je, ze brengen die 90s vibe met doorzichtig transparant plastic terug. Je ziet een beetje van het binnenwerk. En ze klinken inderdaad prima. Klinken ze net zo goed als die oordopjes van €200 plus? Nee, voor de fijnproever niet. Maar het verschil is ook weer niet €100. Is een noise cancelling zo goed? Ook niet, maar hij is wel dik in orde. Dus voor die €99 krijg je echt geen prul meer. Dus wat zij daar hebben neergezet, vind ik heel knap. Prima batterijduur ook nog. Zeg maar, alles is... De doosje is mooi. Dat kan je ook draadloos opladen. Ja, ze hebben hier wel echt een tik aan de concurrentie uitgedeeld eigenlijk. Ze laten gewoon zien, wat jullie doen is gewoon veel te duur voor wat jullie bieden.
Ja, de marges lelijk, op die dingen inderdaad. Zijn gigantisch,
ja.
Hè?
Ja, blijkbaar.
Je hebt ook wel goedkope oordoppen met ook voor dezelfde prijs noise cancelling inmiddels. Maar die zijn toch niet zo mooi ook. Weet je wel, dat is ook een ding.
En niet zo goed.
Nee, dus... het schijnt dat hij met een smartphone dreigt te komen, zou je bijna zeggen.
Ik ben wel heel benieuwd, want wat hij hiermee gedaan... Ja, het is toch echt weer wat anders.
Het is ook een beetje natuurlijk wat hij voorheen ook... een paar jaar geleden met de OnePlus heeft gedaan. Ja. Dus echt premium features in de midrange, voor een midrange prijs. Ja, dat doet hij nu weer. En hij gaat inderdaad naar verluidt, neem een smartphone komen. Nou... Wij staan te trappelen.
En helemaal CO2-neutraal lees ik nu net op de site. Ook nog. Nou. Huppatee.
Hop, kijk. Dat is weer die invloed, hè?
Ja. Hey, de Hyundai Ioniq. Ja, wat een prachtige bak is dat, hé. Ik heb er één keer voorbij zien rijden. En verder alleen maar op de filmpjes van Rutger.
Hij is groter dan die lijkt.
Hij is groot, ja.
Ja.
Hij is groter dan die lijkt op foto's, maar... Nee, ja, kijk, we hebben Rutger heeft bij ons natuurlijk weer dit jaar heel wat elektrische auto's getest. Er zijn er nooit zoveel verschenen als dit jaar. En belangrijk is dat we kijken nu vooral, want dat kan inmiddels ook wel met het groeiende aanbod, naar auto's die van de grond af aan, from the ground up, zoals ze dat mooi zeggen, elektrisch zijn ontworpen. Dus het zijn geen afgeleide van brandstofmodellen meer. Ja, die zijn er nog wel hoor, maar goed, ja, die vinden we dan... En want het verschil is ook, dat vertaalt zich meteen in veel meer binnenruimte. En dat heb je dus ook bij deze Ioniq 5. Je kan hem ook krankzinnig snel opladen. En zelfs bidirectioneel. En dat is weer ja, dat is eigenlijk ook voorsorteren. Op je slimme huis en de energiebeheer daarvan. Want dan, ja, je prik hem aan je laadpaal voor de deur natuurlijk liefst. Dat willen we eigenlijk allemaal, kan niet. Maar goed, oké, doen we toch. En dat die ook gaat meedraaien als een soort powerbank voor je huis. Ja, te gek. Dus dat, ja, dit wordt echt de toekomst, hoor. Ik vind het te gek.
En op de bouwplaats, als voor wie de video van Rutger nog niet heeft gezien. Ja. Je kan er ook allerlei andere apparatuur op aansluiten.
Ja, nou, je kan gaan strijken op je oprit nu.
Ja, want even om dat drie fase laden wat erin zit, is wel heel bijzonder. Want dit is gewoon een auto voor een relatief normale prijs. Ja, het is nog steeds niet goedkoop natuurlijk. Maar er zit gewoon, het is volgens mij de enige die dat heeft naast de Porsche Taycan of zo. En wat dure Tesla's volgens mij, maar dat is dan weer het supercharger netwerk. Dit is gewoon zeg maar openbaar drie fase laden, razendsnel je auto vol. Ja, ik vind het wel heel vet dat zij dat erin hebben gedaan.
Het enige puntje van kritiek is dat de Ioniq 5 heeft bijvoorbeeld maar één USB-C poort aan de binnenkant en de rest USB-A. En dan het zusje, de Kia EV6, die eigenlijk ook een Ioniq is, maar dan iets traditionele vormgegeven en iets duurder. Die heeft overal USB-C poorten. Dus ik zit dan, als ik dan zou moeten kiezen, zit ik toch te twijfelen welke ik zou nemen.
Dus jij bent de eerste persoon die een auto kiest op basis van de soort USB poort.
Ja. Maar een gamechanger, en hadden wij ooit zo over Hyundai gepraat een paar jaar geleden? Dat is ook bizar, hè? Dat merk zichzelf zo op de kaart zet.
Ja, ze hebben nog zo'n ander model, hebben ze een soort sneak peek van gegeven. Hoe heet die nou? De Grandeur?
De Grandeur.
Ja. Wauw, man. Dat lijkt wel een soort Cyberpunk 2077 auto die opeens echt is geworden.
Retro mod is dat, ja.
Echt zo'n vierkante bak. Ze hebben daar diezelfde taillights in als op die Ioniq 5, met die blokjes. Ja. Een soort pixel art bijna. Ja, wauw. Die zijn echt goed bezig, man.
Ja, Korean Wave, jongens. Oké, laten we even snel doorgaan, jongens. En door het uur heen hoort natuurlijk ook bij zo'n terugblik.
Ja, maar, wordt dit de langste podcast?
Dit wordt misschien wel de langste podcast van het jaar op het nippertje zo. Nou, de Cowboy 4, die fiets, daar hebben we veel aandacht aan besteed. En dat was niet helemaal onterecht, geloof ik, dat we dat deden.
Nee, we hebben heel veel mooie fietsen gezien. Hè? Ook David dan en bij ons vooral heeft die allemaal getest. En hij viel van de ene superlatief in de andere dit jaar. We begonnen met... We hadden de Como van Specialized bijvoorbeeld. Nou, dat is dus een waarlijk genot, mag je wel zeggen, om op te fietsen, volgens Dave. Maar ja, peperduur. Dus ja, dat is waarom die dan toch niet helemaal bovenaan onze lijst staat. Dicht bij huis uit Amsterdam, hè, Veloretti. Die had de Electric Ace. Erg knap fiets ook, middenmotor. Het zit ook erg goed in elkaar, fietst ook heerlijk. Maar goed, ja, die Cowboy heeft dan toch wel net even wat extra's. Het ontwerp, het vernuft dat erin zit met de valdetectie en het opladen van je smartphone op je stuur. Hallo.
Ja, ja, grappig.
Dat is toch wel een afgetekende winnaar, hoor.
Het is net als een beetje bij de muziek, hè. De Nederlandse popmuziek is altijd wel dominant. Maar de beste popmuziek komt dan toch uit België. En de Cowboy komt uit Brussel. Hè? Deus en zo. Nou ja, goed.
Lang geleden,
sorry. Oké, maar de Cowboy, ja, knappe fiets. En dan hadden we de AirTags en de SmartTag. Ja, we kunnen wel zeggen dat de winnaars waren van de beste gadget van het jaar.
Ja, die inmiddels hebben dat gewonnen.
Die hebben dat gewonnen. Ja,
kijk, die AirTag, dat hing al lang in de lucht. Er was al lang sprake van dat Apple met zoiets zou komen. Nou, ze werden afgetroefd door Samsung, die nog net even iets eerder was. Al ging het dan toen trouwens om de SmartTag, de gewone. Terwijl je wil wel echt de SmartTag Plus hebben, hoor. Want die kan beter helpen zoeken.
Precies.
Maar ja, kijk, het gaat hier natuurlijk om trackers. Hè? Het zijn kleine gadgets die je helpen om verloren spullen terug te vinden. En daar was natuurlijk al jarenlang was daar een partij die dat heel goed deed, Tile. Maar ja, kijk, die capaciteit, dat vinden, dat staat of valt bij het netwerk van apparaten wat mee helpt zoeken.
Ja.
En bij Tile, die had wel een netwerk daarvoor opgezet, waardoor dan elke bestaande Tile mee helpt zoeken om andere Tiles te traceren. Maar ja, zoveel waren er nou ook niet van verkocht. Hè, dus bij Samsung, ja, dan tellen al die Galaxies die zijn over de toonbank zijn gegaan, die tellen mee. En bij Apple heb je het dan inmiddels over ruim een miljard apparaten. Die kunnen mee helpen zoeken. Ja, zo moet het dus werken, jongens. En want nu heb je echt gewoon no time, is zo'n AirTag weer gevonden. Ja, geweldig. Ja.
Want David had het getest ook met... Want die functie zit ook in andere gadgets. Is ook, ook niet verkeerd. In de Van Moof fietsen bijvoorbeeld zit die. De nieuwste Van Moof fietsen zit die functionaliteit ook. Nou ja, David heeft wel eens een tas met een tile neergezet in een drukke Albert Heijn of zo, volgens mij. En dat duurde volgens mij uren voordat hij een seintje kreeg in zijn app. Nou, toen heeft hij die Van Moof op dezelfde plek neergezet. En volgens mij duurde 30 seconden of zo tot hij een seintje kreeg.
Ja, want dan rijdt de kans dat er iemand voorbij rijdt met een Galaxy of een iPhone...
Ja,
is natuurlijk vele malen groter dan, met een tile. Ja.
Ik denk dat tile is overgenomen laatst, hè, door Life 360. Toch?
Ja.
Ja, ik denk dat tile toch stiekem... Als ik nou zo dit hoor nu, dan denk ik ineens... tile had toch al stiekem gehoopt dat ze overgenomen zouden worden... door een Samsung of een Apple met die technologie die ze hadden gebouwd.
Ja.
Maar ze hebben het gewoon lekker zelf ontwikkeld. En toen dachten ze, nou, dan verkopen we onszelf maar een Life 360. Dit is even pure speculatie, hoor. Maar
nou, ik denk dat ze net op tijd zijn. Dat ze net op tijd zijn, inderdaad. Het viel mij ook op, trouwens, dat Tile dus niet meedeed... aan dat Zoek Mijn Netwerk van Apple.
Ja.
Dat kunnen ze wel. Hè? Je hebt Cipolo, of hoe heet dat merkje?
Ja, ja, ja.
Die doen dat wel. Ja. Dus, nou ja. Ja, nee, grappig.
Ja. En slimme energie, Erwin, willen we het daar nog even over hebben? Daar heb jij natuurlijk twee video's over gemaakt...
Ja, heb ik ook nog video's voor over gemaakt in opdracht van Zonneplan trouwens. Maar ze zijn niet de enige. Hè? Dus kijk, er vindt wel een beweging plaats in de markt. Het is niet het beste moment, dat zal ik meteen bij zeggen, maar om over te stappen op variabele energie. En gewoon kijken, met eigenlijk de data ook die je via je slimme meter natuurlijk wordt verzameld. Nou, daar kun je dan bij een aantal providers, waaronder Zonneplan, dan kun je een soort moduletje aanhangen. Die praat dan weer met de app. En ja, je gaat dan toe naar een andere manier van omgang met energie eigenlijk in je huis, als je wil. En zeker als je panelen op je dak hebt leggen, of misschien een klein molentje ergens in de tuin, windmolentje. Maar en de eye-opener vond ik eigenlijk, hè, want we hebben natuurlijk jarenlang over groene energie gehad. Maar ja, laten we eerlijk zijn, groene energie in de praktijk betekent vaak gewoon groen certificaten. Het is gewoon, het is eigenlijk gewoon niet echt. Je hebt pas echt groene energie als je de energie die je opwekt op dat moment ook verbruikt. En er zijn dus apps die daar inmiddels dus nu mee helpen. Ik vind het wel een spannende ontwikkeling. En ook een beetje met de komst van laadpalen, van thuisaccu's. Zeker als die salderingsregeling dadelijk wordt afgebouwd. En misschien dat de gasprijzen nu wel de ontwikkeling van warmtepompen... of de prijzen daarvan, beter gezegd, gaan drukken. Ja, dan gaan we echt naar een hele andere situatie toe. Ik vind het spannend. Dat is leuk.
Nou, dat was onze terugblik. Willen we nog iets toevoegen? Voordat we naar de tips gaan, jongens. 2021, het gevoel. Tony, wat is jouw algemene gevoel over 2021 geweest? Op techgebied dan even. Laat de corona een beetje...
Ondanks alles draaiden het toch wel allemaal gewoon door.
Ja, hè?
Ja, verbazing wekt alles eigenlijk ook. Maar de tech zeker.
Ja, we hebben geen moment hoeven vervelen eigenlijk, hè?
Nee, het was echt niet zo dat corona alles platlegt of zo. Of dat corona, de hele bedrijven vallen niet om. Integendeel lijkt het.
Nou ja, kleine horecabedrijven misschien.
Ja,
wel,
nee, maar ik bedoel de echte techbedrijven. Ja. Het klinkt gek misschien in zo'n jaar, maar ja, het lijkt dan toch een prima jaar te zijn voor die industrie.
En zelfs zo'n chiptekort overleef je wel. Toch?
Blijkbaar, ja.
Yeah.
Ja, nee, er zijn heel veel negatieve dingen waar we het over gehad hebben, maar er zijn ook hele positieve dingen. Nou, de balans valt nog wel goed uit, hoor, denk ik.
Ik denk over die chips, waar ik op hoop, en die beweging zie je wel, is dat we ons hier in Europa gaan realiseren dat we toch ook echt niet te veel afhankelijk kunnen zijn van Taiwan en Amerika. En net als eerder Galileo, ons eigen satelliet-navigatiesysteem. Ja, dit wordt gewoon halszaak voor Europa om zelf zoiets op te zetten. Ik hoop echt dat gebeurt.
Ja, zeker nu China een beetje aan het dreigen is om Taiwan toch te gaan inlijven helemaal. Dat wordt toch wel eng.
Nou, niet over doorpraten, dan ga ik de derde wereldoorlog voorspellen. Dat willen we niet.
Nee, maar Europa fights back. Dat wordt het thema van volgend jaar, jongens.
Ja?
Op alle fronten, op alle fronten.
Oké. Okay. Ja. Dan gaan we nu naar de afsluiting toe. Zoals altijd hebben we tips voor je. Voor tijdens de oliebollen. Als Peter Pannenkoek zijn best niet doet, dan kan je altijd nog deze tips even linken strakjes. Met de oudejaarsconferentie doet hij. De links staan natuurlijk in de show notes, maar vind je ook op bright.nl. En laten we deze week eens beginnen met Tony.
Ik heb een filmtip. Een van de beste, maar ook vreemdste films van het jaar. En die heet The Power of the Dog. Die kan je nu streamen. Op Netflix. En dat is een heel beklemmend, soms bijna navoelend western drama. Dat speelt zich af op de prairie. En met twee broers die eigenlijk volledig elkaars tegenpolen zijn. Broer 1 die is beschaafd en wat verlegen. En broer 2 dat is echt een harde, bijna asociale cowboy. Die zichzelf bijna nooit wast. Dat komt ook zo vaak terug in die film.
Een laagje. Een schermpje.
Die eerste broer die krijgt dan een vrouw en die neemt haar gevoelige artistieke zoon mee naar de ranch. En met die zoon, dat gebeuren uiteindelijk hele vreemde dingen zonder spoilers. Deze film moet je eigenlijk alleen al kijken voor het geweldige acteerwerk van de cowboy. Dat is Benedict Cumberbatch.
Oh yeah.
Sherlock.
Ja, en deze film heeft echt veel positieve reviews gehad. Met name door de filmjournalisten. En dat is natuurlijk leuk van die internetsites. Kan je ook vergelijken wat de gewone mensen ervan vinden.
En?
Die vonden het toch iets minder. Hmm. Hij staat nu wel in top 5 van het jaar van de films van IMDb. Maar dat is dus
Een balans tussen. Critic ook, staat hij ook hoog.
Ja, en hij heeft ook allerlei nominaties hoor. Over de Golden Globes, het zegt wel wat. En ik vind de iconische rol deze cowboy.
Dan gaan we naar Erwin.
Oh ja, ik heb iets ontdekt, wel leuk. Ik ga dat ook binnenkort nog even een keer uitpakken voor onze TikTok en zo. Maar dat heet XRA Art. Check de link maar, zou ik zeggen.
Hoe show notes. Dat nou uit? X-Art.
X-Art. Nou ja. Maar wat gaaf is, wat je daar kan doen, is dat je van hele iconische gadgets, denk iPhone, Game Boy, weet je, echt gewoon de classics, die koop je daar als een soort exploded view kunstwerk. Weet je, die zijn helemaal uit elkaar gehaald, onderdeeltje voor onderdeeltje, en die leggen dan op een mooie layout, allemaal beschrijvingen erbij, en dat is dan weer ingelijst. He, dus een gadget als kunstwerk voor aan de muur. Het is niet per se goedkoop. Al hebben ze ook een soort doe-het-zelf pakket. He, waarmee je die teardown layout en de omlijsting en de lijm zelfs en de tools allemaal los kan kopen. Dan scheelt het wel een stuk hoor.
Maar, dat is wel vet.
Ja, kijk, Tony en Floor zit nu voor de eerste
site. Ik zit te kijken en ik kan nu de eerste iPhone scoren. Weliswaar dus ingelijst met alle onderdelen voor €260.
Het is niet goedkoop, maar wel. Ja, ik vind het heel knap eruit zien.
Game Boy Color vind ik ook heel vet eigenlijk, hoor. Ja. Heb je gewoon los alle stukken, knopjes, printplaatjes, met streepjes ernaartoe van dit is dat en dit is dat. Ja, het is wel vet, toch?
Het ziet er leuk uit. Zeker. En welke heb je besteld, Erwin?
Dat is mijn tip. Ja, de eerste iPhone natuurlijk.
Ja. Floris, Hilda zie ik bij jou staan.
Ja, mijn tip is Hilda and the Mountain King. En dat is een animatiefilm over Hilda. En Hilda is al een Netflix-serie met 2 seizoenen. Ik kwam er laatst pas achter dat het de 2e seizoen er is. Het is dus een animatieserie over een meisje. En die woont in een wereld waar trollen gewoon bestaan. En daar doet iedereen vrij rustig over. Ze zijn wel in een stad gaan wonen waar die trollen niet naar binnen kunnen. Die stad die heet dan met Trollburg. Gek genoeg, er staat een muur omheen en daar durven de trollen niet binnen te komen. Iedereen is wel bang voor die trollen op zich, verder. Behalve Hilda, die ziet het gevaar er allemaal niet zo van in. Die gaat steeds op onderzoek uit. En die, zij wordt zeg maar vrienden met al het bovennatuurlijke om haar heen. En het is een ontzettend gezellige, mooi getekende, leuke, vlotte serie. En ik verwacht dus ook veel van die film.
Alright.
Hilda.
En ik heb een, als je nog wat leesvoer nodig hebt om terug te blikken op dit roerige jaar, dan raad ik je een pagina van de New York Times aan. Die hebben op 1 pagina 41 debatten over het afgelopen jaar verzameld. Op een hele mooie manier en ook per thema gesorteerd. Dus als je alleen maar dingen over tech wil weten, dan ga je gewoon naar The Future of Everything bijvoorbeeld. En dan vind je daar allerlei opiniestukken over. Moeten we eigenlijk wel miljonairs naar de ruimte sturen? Hebben we het net ook over gehad. Is het te laat om bitcoin te kopen? Hoe gaan we in de toekomst werken? Daar vind je allemaal opiniestukken over, maar het gaat ook over mysteries of hoe we leven. Hè, is het, even kijken hoor, zal ik eens eentje mooier erbij pakken.
Het is lekker kort samengevat, viel me op. Ze weten het in een paar alinea's, weten ze een ingewikkelde discussie samen te vatten. Dus de vraag van, kunnen we de planeet redden? is hier maar één van de 41 vragen.
Ja, ik vind het een hele... Ja, het is mooi vormgegeven, het is leuk opgeschreven en het leest lekker weg. Dus New York Times is het. Ik zet natuurlijk zetten we die link samen met alle andere links in de show notes. En die zijn ook te bekijken op bright.nl.
Hey, Marijn, over links gesproken. Ja. De mensen die dus op Spotify naar de Bright podcast gaan. Er is iets nieuws op Spotify gelanceerd via een update afgelopen week. Je kan nou ons een beoordeling geven.
Aha. Ja. En dat wil jij zeker dat mensen dat gaan doen.
Eigenlijk vind ik het wel leuk als we 5 sterren zouden krijgen natuurlijk. Maar ja, het is wel leuk toch om te doen. Dat kan al langer op Apple Podcast. En dat werkt best goed hoor. We hebben daar ook een hele mooie rating. En ja, de luisteraars die op Spotify luisteren, ga je gang zou ik zeggen.
Ja, en als je het einde van deze podcast hebt gehoord en Tonis oproept net, dat betekent dat je het een leuke podcast vond volgens mij. Dus kom maar op met die 5 sterren. Bedankt weer voor het luisteren. Dit was de laatste podcast van dit jaar. Maar wees niet getreurd. Volgende week zijn we er weer met een speciale aflevering. Want die staat helemaal in het teken van de Consumer Electronics Show in Las Vegas. De belangrijkste consumentenshow van de wereld. En daar worden eigenlijk alle trends gezet voor 2022. Dus dan kunnen we lekker vooruitblikken. En weet je wie er zijn in Las Vegas? Harm en Erik.
Ja.
Van het Bright Team. Dus hopelijk kunnen ze nog een live reportje doen in de podcast. We gaan het ze vragen in ieder geval. Heb je ondertussen vragen voor ons? Of wil je ons laten weten dat we het heel goed doen? Of heb je wat kritiek? Laat het ons weten via podcast@bright.nl. Of zoek ons op YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. En zelfs op Discord zijn we te vinden. Tot de volgende week. Bye bye.
Gelukkig nieuwjaar.
Gelukkig nieuwjaar.